Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks een gesprek met Jyotika Hermsen over psychotherapie en een interview met een Thaise ex-monnik. Maar eerst voor de laatste keer onze zomerserie De Haan, de Slang en het Varken. In deze serie over de drie vergiften kraait nogmaals de haan, zinnebeeld van de agressie. Eelco Vijzelaar en zenpriester Zeshien van der Plas praten met Jan Bernhard en Ivo Pothaar, die beide in het Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie De Waag in Amsterdam cursussen geven aan daders en slachtoffers van huiselijk geweld. Waar komt agressie vandaan? Hoe kun je escalatie voorkomen en als het toch misgaat, hoe verwerk je dat dan?
De haan, de slang en het varken. Een zomerserie over de drie vergiften. De haan staat voor de agressie. De slang is de begeerte. En het varken is het symbool van onwetendheid. Vandaag, hoe ga je om met agressie? Jan Bernhard, waarom gaan mensen ertoe over in huiselijke sfeer om geweld te gebruiken?
Ja, dat kunnen verschillende redenen zijn. Ik denk dat er veel vanuit machteloosheid gemept wordt, om het eventjes populair te zeggen. Je zou kunnen zeggen dat vele huiselijk geweldplegers enigszins misschien kritiekgevoeliger zijn dan normale mensen. Dat zou kunnen. En als je dan trouwt met een vrouw die bijvoorbeeld verbaal een beetje beter in elkaar zit dan jij, of wat sneller is, dan kan je misschien meer aangevallen voelen dan wenselijk is. En als je je dan vernederd voelt, dan is een van de vormen van mensen die hier geneigd zijn om agressief te handelen, om de controle weer terug te krijgen, is overgaan tot geweld. En dan heb je één ding in ieder geval bereikt. Het houdt op. Het gezeur aan je hoofd houdt op. Het vervelende is alleen dat als je dat bereikt hebt, dat zo'n pirrusoverwinning is eigenlijk. Want ja, je gaat het nog een keer doen. En het vervelende is dan dat de ander hoe langer meer in schulp gaat kruipen en dat jij hoe langer meer een gevoel van triomf gaat krijgen. En dan krijg je een verwijdering en dat wordt het heel vervelend. Het kan ook zo zijn dat iemand gewoon absoluut dominant wil blijven en dat hij dat in zijn leven geleerd heeft. En daar hoeft niet eens zoveel emotie bij aan te pas te komen, maar dat je gewoon het op de plank hebt liggen. Maar dat kan zomaar gepakt worden en hoef je niet altijd van tevoren gekrenkt te worden.
Die zijn ook niet boos, dat soort mensen?
Die hoeven niet per definitie boos te zijn. Die kunnen in hun hoofd allerlei dingen hebben van dat hoort niet, zo hoor jij niet bij mij om te gaan. En dan kan het notabene die agressie nog vanuit een zekere rust naar voren komen. Het gekke is ook dat soort mensen ook kan zeggen, ja meneer, maar ik kom hier helemaal niet voor mijn agressie, want ik ben helemaal niet agressief. En dat hebben ze nog wel gelijk in ook een beetje. Want het voelt in elk geval voor hun niet agressief aan. Maar hoeft niet altijd een krenking aan vooraf te gaan.
De rode draad, als ik het goed heb gehoord in dit hele verhaal, is controle. Ivo Pothaar, ja. Controle dus.
Ja, wat Jan ook al zei van krenking en vernedering, dat kan heel vaak plaatsvinden. En één manier om daarmee om te gaan, dat is door kwaad te reageren. Je hoeft dan niet te voelen wat je voelt.
Namelijk?
Dat je pijn gedaan wordt. En een mechanisme wat heel vaak plaatsvindt, dat is als ik pijn gedaan word, ga ik ook een ander pijn doen.
Lik op stuk.
Het lik op stuk, daar komt het bijna op neer. En wat we dan in de groepen ook proberen te doen, dat is mensen te laten voelen wat ze voelen. Ik vind altijd een mooi voorbeeld. Dat is bijvoorbeeld in de zomermaanden als je een kind van een jaar of zeven verwacht dat om een uur of zeven thuis komt. En het wordt dan 9 uur. Dan zijn de ouders allemaal ongerust. Maar als het kind op dat moment thuis komt om 9 uur, dan zijn de ouders boos. En wat ze dus eigenlijk niet meer naar geluisterd hebben, is een gevoel van ongerustheid op dat moment. En het wordt overschreeuwd eigenlijk met boosheid. En wat in de groepen dus ook belangrijk is om te ontdekken van wat is nou het gevoel wat je werkelijk voelt. En dat zijn vaak pijnlijke gevoelens. En als je daarmee om kan gaan, nou, dan heb je heel veel gewonnen.
Zeshien, wat zegt het boeddhisme over agressie?
Nou, het heeft te maken met bewustzijn. Agressie resulteert vaak naar de schuld buiten jezelf zoeken. Jij hebt het nooit gedaan.
Er wordt hier instemmend geknikt.
Daar kan ik niks aan doen. Ja. Agressie is ook iets heel vreemds, want er zit ook een andere kant zit er dus aan vast, hè? agressie is niet alleen in mijn optiek heel erg negatief. Je wilt graag dingen loslaten, je wilt je graag overgeven aan het een en ander, maar je kunt het niet. Het is natuurlijk toch ook heel vaak dat vrouwen zijn vaak het slachtoffer. En die gaan niet weg bij die man, die houden van die man.
Het belangrijkste is daar natuurlijk bij van de eerste stap dat er veiligheid moet zijn als je weer iets wat opnieuw probeert.
Ja, maar dat ligt allemaal nogal voor de hand, maar hoe doe je dat dan?
Nou, een belangrijke procedure is de time-out procedure. Op tijd weggaan voordat je adrenaline stoot eigenlijk komt, dat je begint te zweten, rood worden en je hart begint te kloppen, want dan heb je jezelf eigenlijk heel moeilijk onder controle. Je moet eigenlijk al signalen leren kennen dat dat eerder komt. De moeilijkheid daarbij is, je moet het eerst leren. Want je kunt wel zeggen, een time-out is makkelijk weggaan. Maar als je je signalen niet weet te onderkennen, dan kun je ook niet weggaan. Dan ben je dus eigenlijk altijd te laat. Een denkfout die we heel vaak tegenkomen, dat is dat boosheid hetzelfde wordt gezien als agressie. Hè? En het heeft ook iets met cultuur te maken. Bij bepaalde milieus is het oplossen van conflicten met geweld is weer anders dan in andere milieus.
Ik heb een vraag. Jullie zijn eigenlijk bezig met een bewustwordingsproces bij jullie cliënten. Hebben jullie nou het idee dat agressie toeneemt in onze maatschappij?
Ja, dat heeft weinig met het werk hier te maken, denk ik. Want dat is gewoon, wat heb ik er voor persoonlijke indruk van? En dan heb ik zelf het idee dat er in de samenleving meer agressie is.
Ja.
En het is natuurlijk een veel ingewikkelder samenleving dat we vroeger hadden.
Inderdaad, dan wat we vroeger hadden. Maar ik ben van mening dat eigenlijk dit met opvoeding te maken heeft. En dat scholing een hele belangrijke taak daarin is.
Daar wil ik graag even wat op zeggen.
Ja.
Ik wil toch iets wat meer plaatsgeven aan een individu zelf. Als ik 30 jaar lang heb ik zoveel anamneses gelezen. Dat wil zeggen dus de mens van 0 tot de mens van 25e. En ik denk dat het leren wat mensen doen, dat is een vrij individueel gebeuren. Ik heb echt, wil het bewijs spreken, levensgeschiedenissen gelezen waarvan ik denk, jongen, waarom ben je dus eigenlijk nooit crimineel geworden? Want ik snap er niks van. In jouw geval zou ik een beroepscrimineel geworden zijn. En dan wat met een opvoeding, een socialisatieproces met wat ouders allemaal niet uitflikt, niet te geloven. Maar dan kwam je net, bijvoorbeeld, van zijn 12e tot zijn 14e, werd hij dan uitbesteed, niet in internaat, maar bij een opa en oma. En dan waren die 2 jaar waren dan net voldoende om dingen te leren, waardoor hij later toch bij mij kwam, omdat hij dacht, verrek, ik ga net zo naar mijn kinderen om als bijvoorbeeld mijn vader met mij omgaan. En ik kan dat niet beheersen, ik kan dat niet bedwingen. Je bent de gevangene van de haatgevoelens die je overweldigen en die je niet meer terug kan, omdat je wordt in die tunnel gezogen. Het punt is dat wij bij een heleboel agressieve daden van jongens, die zeiden van, ja, het werd opeens zwart voor mijn ogen, ik wist niet meer wat ik deed. En toen ik klaar was, zag ik overal bloed en ga maar door. We krijgen het altijd terug. Ze weten altijd de stappen die ze gemaakt hebben. Het is niet waar dat mensen zeggen, het is een roes voor mijn ogen en ik weet niet wat ik deed. Je kan het altijd terughalen. Dus met andere woorden, die signalen, dat opgefokte gedachtes, wat eraan vooraf gaat, dat kan je proberen leren te beheersen.
En dat is eigenlijk de kern van jullie behandelmethode.
En dat is onder andere de kern van onze behandeling. We geven ze eerst controle en daarna gaan we natuurlijk wel op de impact op de dader. We maken er geen robots van, maar we denken mensen dingen afleren. Daarna komen inderdaad de normen en de waarden, de bewustwording, de empathie, impact voor je slachtoffer en ook proberen we het geweten een beetje terug te krijgen.
Kunnen we het nog even over de slachtoffers zelf hebben? Hebben jullie daar ook mee te maken?
We hebben met slachtoffers te maken, maar op een beperkte manier.
Worden die ook behandeld?
Ja, dat betekent dat er dus eigenlijk steungroepen zijn voor de partners.
Kan je daar iets over vertellen hoe dat gaat? Wat kan je die mensen leren aanbevelen?
Nou, het is natuurlijk ook belangrijk dat partners ook zien van wanneer zij zich in een risicosituatie begeven.
Ivo Pothaar nu weer aan het woord.
Dat je ook moet zien, waar lever je in een relatie je gevecht om? Gaat het om steun wat je van elkaar wil krijgen? Gaat het erom, wie heeft het voor het zeggen hier? Heb je vertrouwen in elkaar?
Is er ook nog een element van, ik ben in elkaar geslagen, wat moet ik daar zelf mee? Psychologisch gesproken.
Ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Dat is ook heel vernederend.
Ja, ja. Kijk, de vrouwen, die zien natuurlijk 2 kanten van hun man. En op het moment dat vrouwen gaan zien, het ligt niet aan mij, dan betekent dat zij een belangrijke stap kunnen zetten en keuzes kunnen maken.
Ja.
En wat we ook vaak zien, en dat is misschien wel bedreigend, als je een soort proefscheiding neemt, dat er afstand gaat ontstaan, dan zien we ook dat vrouwen vaak dichter bij hun gevoelens komen. Het kan bijvoorbeeld zijn van, nou, dat ik geslagen word is niet erg, maar als mijn kind geslagen wordt of als mijn hondje geslagen wordt, ja, dan is de maat vol. Maar op het moment dat je dan de afstand kan nemen, dan kun je vaak pas voelen van, jee, zo bang heb ik me gevoeld.
Ja. Zelfbeheersing, Sashi.
Ja, dat leer je in elk geval wel in een boeddhistische training, zelfbeheersing. En ja, zelfbeheersing, maar wat is het zelf? Ik heb altijd een uitspraak van, elk mens is goed, maar sommige mensen die doen hun hele leven lang slechte dingen. En je hoeft ook niet de slechte daden van iemand te accepteren, maar de mens op zich wel accepteren. En je kunt gewoon met iemand kun je praten en je kunt voorzorgsmaatregelen nemen. En ik denk dat dat is wat hier gebeurt.
Die controle, hè? Zou je ook een model kunnen bedenken waarbij je mensen aanleert dat die controle niet zo vreselijk belangrijk is? Mensen willen controle over hun bestaan. Je zou ook kunnen denken, is dat wel altijd zo vreselijk gewenst om zo'n totale greep te hebben op je eigen leven?
De daders hier, die veroordelen zichzelf ook heel vaak, hè, door zichzelf een slecht persoon te vinden.
Ja. Ivo Pothar.
Ja, en het is natuurlijk heel belangrijk als ze ook zien van, ik ben iemand met slechte gedragingen. Ja. Dat geeft ook meer kans om te veranderen. Ik vind het eigenlijk ook altijd heel moedig als de mannen hier gaan vertellen wat ze gedaan hebben. En een van onze vragen is ook altijd om concreet te beschrijven wat er gebeurd is. Hoe de vrouw tot bloedens toegeslagen is met gebroken ribben. Als de mannen dat kunnen vertellen, wat voor letsel zij aangebracht hebben, dan is dat een hele moedige stap, vind ik. En is eigenlijk ook hun eerste stap om te zeggen, ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik gedaan heb.
U hoorde een bijdrage van Ilko Wijzelaar en Sashin van der Plas. In Thailand bieden tempels aan jonge mannen de gelegenheid om monnik te worden. Voor ouders met een laag inkomen is dat vaak een uitkomst, want de jongens krijgen er ook een gewone schoolopleiding die de ouders dan niet hoeven te betalen. Maar er zitten ook nadelen aan het monnikenleven. De Thaise monniken mogen nu eenmaal geen seks hebben. Cas Montri is in Thailand monnik geweest en hij woont nu in Nederland samen met zijn Nederlandse partner. Cas is homoseksueel en ontdekte dat op jonge leeftijd terwijl hij in de tempel woonde. Omdat hij een opleiding wilde gaan doen die hij in de tempel niet kon krijgen, trad Cas uit.
Je kan gewoon monnik worden of je kan gewoon stoppen, ja. Maar met de goede manier, niet gewoon zo aan kleding uitlaten en dan gewoon weglopen. Dat kan natuurlijk niet. Je moet een bepaalde dingen zeggen.
Een ceremonie.
Zo is ongeveer, ja. Ja. Ik vond het niet echt moeilijk omdat ik graag weg wil. Ik heb mijn klasgenoten en alle kennis verteld dat ik binnenkort ga de tempel verlaten. En ook aan familie vertellen. En ja, cursus ligt aan mij. Ja, wat ik wil, dus kan niemand stoppen natuurlijk. En, dus ja, ik stop het gewoon en heb ook geen zin meer. En als je daar bent, moet je zoveel dingen doen. Moet je zoveel dingen niet doen. Dus dit is niet zo vrij, weet je. Niet echt vrij. Als je een beetje ouder bent, dan denk je iets meer aan de seksualiteit. En dat gaat heel, heel moeilijk daar. Je mag niks doen. Ja, natuurlijk, de mannen denken aan de vrouwen en ik denk ook aan de jongen natuurlijk. Maar om dat moment, je kan niks doen. Je mag wel denken, maar je mag niks doen. Dus je kan niks doen. Dus, en ik wil graag, ik wil ook niet doen omdat het niet bij hoort. En als ik dat doe, dat vind ik me heel slecht. Dat, dus, maar Maar dat gaat heel moeilijk. Je hebt twee dingen in je hoofd. Ik wil dit, maar je mag het niet. Ik wil dat, ik mag het niet. Zeg en religie gaat echt niet goed samen.
Seks en religie?
Ja, dit gaat echt niet goed samen. In de tempo, dus je mag niks doen. Je mag ook niet denken, maar dat natuurlijk denkt iedereen. Denkt iedereen over seks. Je mag echt niet denken of mag niet doen. Ja, en ik heb wel vaker gehoord dat er wel een sek gebeurt. Ja, maar ik heb het gezien, dat heb ik nog nooit gezien.
En ook niet zelf gedaan?
Ik heb het nog nooit zelf gedaan. En wil ik dat doen? Ja, natuurlijk. Wil ik wel, ja, maar... Maar het gaat echt niet. Ik voel me echt slecht als ik dat doe. Soms kijk ik naar de mooie jongen, weet je. Dan voel ik me ook, oh mijn god, nee, dit mag niet. Ik mag dat gewoon niet doen. Ophouden, dat mag gewoon niet. Ja. Iedere moeder wil graag hun zoon zien in de gele jas, hoe zou je dat zo zeggen? Ja, dat willen iedere moeder zien. En als je dat doet, dat maakt je moeder heel blij. En je leert heel veel dingen in de tempel. Daarna word je volwassen. Ja, je hebt heel veel geleerd. Je woont zelfstandig, je moet alles zelf doen. Niemand, geen familie, geen broer, geen zus. Je moet alles echt, alles doen. Je moet zelf verzorgen. Als je ziek bent, je moet het ook, ja, zelf alles regelen. Ja. Maar je woont wel in de groep, bepaalde in de tempel en met iedereen, maar ze zijn geen familie. Dus daarna word je echt een persoon, een iemand dat ze zelf kan zorgen. Ik leer ook zelf in school. Vakopleiding, precies hetzelfde als iedereen, maar anderen kan leren over de religie en geloven en hoe je zelf kan verzekeren en zo'n soort dingen, dat leer je niet in normale school.
Je leerde hoe je zelfverzekerd door het leven kunt gaan.
Ja.
In je zelfvertrouwen.
Ja, dat ook, ja.
En dan kom je naar Nederland. Nederland is een niet-boeddhistisch land.
Ik heb geen moeite mee hoor. Nee, ik ben wel boeddhist, maar het boeddhist is geen streng geloof. Dus maakt niet uit waar je woont. Je bent zelf boeddhist. En je gaat niet elke dag bidden of zo. Dat doen de boeddhisten niet. Het is de vijf dingen dat je. Mag je zelf boeddhist noemen. Dus.
En je leeft volgens die regels?
Niet alle vijf regels. Ik drink het gewoon hier. Maar ik maak niemand dood. En ik zeg altijd de waarheid. Altijd, nou ja, ik zeg wel, hoofdzakelijk is de waarheid. Ja, maar ja, je mag eigenlijk niet liegen. Ja. Nou ja. Ik zou wel zeggen dat ik bijna niks meer doe aan de religie. In Thailand gaat men vaak oudere mensen, gaan ze één keer per week naar de tempel om te bidden. Ja, maar hier kan je niet doen. Ten eerste is er weinig tempel en te ver. En je leeft meer met andere cultuur en met andere mensen. En je bent bezig met veel met andere dingen dan je eigen geloof. Ja. Dus je verliest elke dag een beetje. Ja. Een paar keer per jaar dat je moet naar de tempel, omdat het heel belangrijk is voor de boeddhisten. Een paar dagen bijvoorbeeld dat de Boeddha geboren was en Boeddha overleden wordt. Het is zo bepaalde dagen heel belangrijk dat je naar de tempel gaat in Thailand. Maar hier kan je niet. Doe je niet. Dat verlies je wel, ja. Dat je niet doet, omdat is hier niet zoveel tempo en niet echt hetzelfde in Thailand. Je hebt geen gevoel dat het een tempo is, je dacht gewoon een huis. Dat is geen tempo. Dat is gewoon een huis. Ja, zou ik zo zeggen, ja, dit is gewoon een huis, maar echt geen echte tempo. Ik denk dat ik ook heel veel Thaise mensen die in Nederland wonen, dat hebben zo'nzelfde idee. Ik ga niet naar zo'n appartement en daar zit de beeld van de Boeddha in of zo. Dat is ook een van de redenen dat ik niet naar het tempel ga. Thailand is heel groot en in de hoofdstad, in Bangkok, dus ja, heel veel homo, dus bijna normaal is hier, ja, dus wordt gewoon geaccepteerd. Maar je kan niet hand in hand lopen of zo, of op kussen op straat geven of zo, dan doe je niet, dan vinden ze gek als ze dat doen. Maar buiten Bangkok, dat is het nog heel gesloten. En je mag wel vertellen dat je homo bent, maar je wordt niet geaccepteerd. En je mag je omgeving minder prettig, dat niemand wil met jou even spreken of zo. Ja, ze vinden het een beetje vreemd. Ja, in een dorp waar ik geboren ben, het is een heel klein dorpje. Hoor. Ik heb al gezien dat ik iemand, een echte homo, een soort nicht, zeg maar. Daar hebben ze ook geen... Een goede leven hoor. En hier, ja, je kan doen wat je maar wil.
U hoorde een bijdrage van Peter Meiwes. Myint Maung op de harp hoorde u muziek uit Burma. En dan nu het derde deel van het radioportret dat Jeanette Werkhoven maakte van Jotika Hermsen. Vandaag vertelt zij over haar jaren in de verpleging en in het maatschappelijk werk en over haar werk als counselor.
Je bent je hele leven eigenlijk bezig geweest in het sociale werk en in het begeleiden van mensen in geestelijke nood. Hoe zie je de rol van het boeddhisme in de geestelijke hulpverlening?
Eigenlijk het eerste wat bij me opkomt is denk ik dat het heel fundamenteel is, het boeddhisme. Dat het misschien wel al onze hulpverlening omvat of dieper gaat. Wij kunnen wel stukjes doen en we... Ja, ik heb eens ooit gelezen. Wij verschuiven het meubilair in een huiskamer. Hè? Maar we blijven nog steeds met hetzelfde meubilair. Maar met de, dit was dan in dit geval met de Vipassana-meditatie. Gooi je het hele meubilair het raam uit, weet je. Je ruimt gewoon op. Je ruimt veel fundamenteler op. En waardoor je een grote ruimte krijgt. Boeddhisme gaat natuurlijk over een andere... Ik heb het gevoel dat het over de andere dimensie gaat. Dus in zoverre het over de gewone, dagelijkse, conventionele realiteit gaat. In het boeddhisme gaat het eigenlijk over de ultieme, uiteindelijke werkelijkheid. En daar kom je in de therapie... Ja, men zegt tegenwoordig ook wel dat je daar wel mee in aanraking komt. Maar toch is dat niet de eerste doelstelling van de therapie. Therapie gaat toch over dit leven waar je het gewoon wil proberen dat je dat goed kunt leven.
Dan worden we natuurlijk geconfronteerd met heel veel geestelijke nood. Speciaal in deze tijd ook wel. Wat zie je als belangrijkste oorzaak daarvan?
Ik vind dat er twee stromingen zijn. Aan de ene kant is er een... lijkt het net of er een spiraal naar beneden gaat. Dat wil zeggen wat ethiek betreft en wat concentratie betreft, als je wilt. En wat verdieping betreft, naar beneden. Aan de andere kant komen er ontzettend veel initiatieven van meditatie en vraag naar meditatie. En er ontwikkelen zich ook heel veel dingen. Yoga is ook heel erg in. En die twee zullen elkaar wel in evenwicht moeten houden. Waarschijnlijk. Maar wat de oorzaak ervan is, misschien de welvaart. Misschien dat we zo gefascineerd zijn toch door alles wat kan en alles wat we kunnen krijgen. En dat we daar ook eigenlijk toch zo van genieten dat we eerst door zo'n tijd heen gaan en helemaal de spirituele dimensie uit het oog verliezen. Behalve als mensen er al een tijdje gehad hebben en dan eigenlijk weten van ja, is het dit nou? Is het dit nou? Dan zitten ze met al je bezit en met alles wat er allemaal kan en met al je vakanties. Maar je bent nog niet gelukkig. Ja. En je hebt nog geen vrede. Dat is geloof ik het belangrijkste. Je hebt nog geen vrede in je hart. Ja. En je ziet gewoon dat eigenlijk helemaal niet afhankelijk is van alle bezit. En van alles, alle mogelijkheden die je hebt. Eigenlijk om je zintuigen steeds, een zintuiglijke verlangen te bevredigen. Zie, en ja, ik vind het boeddhisme geeft heel erg toch richting aan om niet meer met dat zintuiglijke verlangen, om dat niet alsmaar verder te ontwikkelen en niet meer de hele tijd te proberen om dat dus te voldoen. Je kunt het wel voldoen, maar je weet dat het nooit voldaan kan worden. Wordt ook gezegd dat dat verlangen zo onmetelijk sterk is, dat het nooit voldaan, dat alle goederen van de hele wereld dat verlangen niet kunnen stillen. Het is eventjes stil en dan moeten we weer wat anders. En je wordt voortdurend opgejaagd. Dat zie ik ook wel bij de mensen. Dat zie ik ook bij mezelf. Als je niet oppast, is dat zo. En ja, ik leer dan dat nekkamma, dus de tegenovergestelde van de zintuiglijke bevrediging of de bevrediging van je zintuigen, is eigenlijk in onthouding leven, dingen vrijwillig opgeven die niet nodig zijn. Dat is nog niet eens zo makkelijk hoor, om dat goed uit te vinden. En ook om die grenzen, om jezelf niet wat wijs te maken. Dus jij probeert te leven met dat wat je nodig hebt en niet met wat je allemaal kunt, zou kunnen hebben.
Ja. Weet je? Het lijkt wel alsof jij dat toch heel makkelijk kan, als ik zo naar jou kijk, naar jouw leven.
Ja, ik vind het, Het is nu ook makkelijker misschien. Maar ik heb het wel geoefend. Of geoefend. Ja, ik ben natuurlijk ook wel in het andere klooster. Ik bedoel, het katholieke klooster, er was niet zoveel verschil. Dat was werkelijk. Je had gelofte van armoede, van zuiverheid en gehoorzaamheid. En dat is eigenlijk allemaal opgeven, loslaten. Ja. Van je ego, van je verlangens, van je dingen. En dat is wel een training natuurlijk. Het is wel zo dat ik het gevoel heb van beschikbaarheid, dat dat een heel belangrijk item is. En ja, dat het daar eigenlijk in moet gebeuren. Of dat het ook een test is in dagelijks leven. Van wat er eigenlijk terechtkomt van al je mediteren en je inzichten op het kussen.
Ja, nou, en nog even over de geestelijke nood. Iets waar we toch wel vaak mee geconfronteerd worden is bijvoorbeeld depressie. Hè? Mensen met depressie, hoe kijk jij daar tegenaan? En wat adviseer je mensen met depressie?
Ja, mensen met depressie. Mensen met depressie komen soms vragen of ze kunnen mediteren. Maar daar ben ik wel een beetje voorzichtig mee. Omdat als mensen te diep in de depressie zitten, dan hebben ze helemaal geen vrije aandacht. En dan moet er volgens mij eerst veel meer gewoon met hun gepraat worden. Of er moet iets van warmte gecreëerd worden. Of vertrouwen. En een vipassana meditatie waar je dan op, vooral ook wel met jezelf alleen bent en op jezelf teruggeworpen wordt, is soms denk ik een te grote stap voor iemand die in een depressie zit. Dus ik verwijs ze eerder naar een therapeut. Of ik help ze met dat ze gewoon een ander programma krijgen. Dat ze meer wandelen, dat ze meer met de benen op de grond echt gronding doen. Met de voeten op de grond. Op die manier. Ja. Hoewel ik weet dat depressie eigenlijk ook heel vaak gezien wordt, ook als een teleurstelling. Hè? Ja? Iets wat je niet hebt kunnen bereiken. Dat mensen eigenlijk het goede willen en dat ze dat niet kunnen bereiken. Dat ze daar niet in toekomen en dat ze dan terugvallen. Hè? Een terugslag krijgen. Echt teleurgesteld, diep teleurgesteld zijn en
maar dan behalve misschien ook wel in het leven.
Ja, in het leven. Ook geen weg meer weten, ook geen weg meer zien. En ook geen zin meer vinden. En dan ja, eigenlijk ook vaak tot het besluit komen van ik maak er maar een einde aan. Want dat is tenminste nog dan. Ja, kijk, het geloof is dan, of misschien de hoop, dat het dan allemaal rustig is en voorbij is, de ellende. Maar vanuit boeddhisme weet je dat dat niet voorbij is. Dat er weer een nieuw leven komt en dat er weer ellende is. Dat ellende niet afgelopen is met de dood. Dat het gewoon over de dood heen gaat. Dus als je mensen daarmee kunt helpen. En ja, wat doe ik? Ik weet het niet. Ik probeer met mensen te, als ik ermee praat, probeer ik toch te komen tot acceptatie. Tot aanvaarding en niet tot een geweldig proberen te veranderen en niet door een schuldgevoel, geen schuldgevoel geven, maar helpen om eigenlijk meer ontspannen te weten. Ja, dit is zo, ik voel me dus nu al zo, maar dit kan voorbij gaan. Meer proberen te aanvaarden. Dat kleine stukje. Maar mensen hebben contact nodig, denk ik. En dat is precies ook vaak wat ze heel moeilijk vinden. Mensen in de retraite gehad die bijvoorbeeld heel erg bang werden. Meteen de eerste avond of de eerste dag dat ze kwamen, waren ze zo panisch en zaten ze zo onder de angst. Dat er een angst opkwam die te maken had met heel begrijpelijk. Met vroeger, met situaties van vroeger. Iemand zei ooit, ik vroeg waar lijkt deze situatie op? He, waar herinnert je dit aan? Want er is zoiets. En toen, ja, toen zei hij van, het lijkt op precies, die gang lijkt precies op de psychiatrische inrichting waar ik gedwongen geplaatst ben. En nou ben ik niet gedwongen hier, maar ik kom hier en ik zie dezelfde gesloten deuren. En ik zie de mensen die geen contact maken. Die situatie was precies hetzelfde. Laat ik zeggen, de buitenkant, precies hetzelfde. Maar van binnen, een hele andere intentie. Maar dat was te groot. Je had zo'n angst. En die was zelf heel erg overtuigd. Ik moet hier weggaan nu. En toen dacht ik, ja, ik geloof dat hij gelijk heeft. Deze angst is te zwaar, te groot. Tenminste, wat mij betreft. Ik dacht toen, het is beter dat hij naar huis gaat. En dat hij dus ook niet met de bus wilde. Hij wilde lopen, heel eind lopen. En ik dacht, heel goed. In de frisse lucht, met de benen op de grond, lopen. En later kwam hij weer hier en zei hij, nu wil ik weer gaan. Nu kan ik weer gaan. Het was werkelijk heel mooi om te zien. Heel mooi om te zien. Maar ook, ja, het was ook heel goed om te zien hoe dit dus kan passeren. En dit was eigenlijk zo'n duidelijk voorbeeld, zo'n re-stimulatie als je wilt, van iets ouds. Van een oud gevoel dat dan plotseling weer helemaal hoog komt en wat dan te sterk is om dat dan in die vorm alleen te behandelen. Ja. Ik vraag de mensen ook altijd als ze onder behandeling van een psychiater zijn, of onder in contact met een psychotherapeut, om te vragen of de therapeut denkt, of de psychiater denkt dat hij naar het redden kan gaan, of dat goed is.
Ja, want bijvoorbeeld mensen met psychoses, schizofrenie, daar heb je waarschijnlijk ook wel eens mee te maken.
Ja, psychoses wel. Schizofrenie kan ik niet direct zeggen dat ik die praktisch meegemaakt heb in de, niet in de retraite, wel in een andere plaats en zo.
Hoe zie je daar dat als verschijnsel, psychose? Vanuit een spiritueel standpunt?
Nou, ik heb zoiets dat je het, op een of andere manier val je uit elkaar. Dat, die ervaring heb je, dat je het niet meer bij elkaar houdt en dat je dus verdwijnt. Zie, en dat is eigenlijk een soortgelijke ervaring die ook in de spirituele ontwikkeling plaats kan vinden. Dus de dissociatie. De dissociatie is op zich oké als het weer geïntegreerd kan worden op een hoger plan. Maar als het disintegratie wordt, dan ga je de kant op van de psychose. Zie, dan is er geen, op een of andere manier geen kracht genoeg om dus het als een positieve ervaring te, dan heeft het geen positieve gevolg. Dat is eigenlijk dat mensen contact verliezen met de werkelijkheid. En dan ben ik heel voorzichtig mee dat mensen dan meestal direct teruggaan naar de psychiater of naar de.
Ja. Ja. Want dan dat stemmen horen en zo, geloof jij in entiteiten of boze geesten die mensen dan kunnen overnemen als het ware?
Nee, dat heb ik eigenlijk persoonlijk, denk ik daar nooit aan dat dat zo is. Maar ik denk dat het meer je eigen geest is en die gewoon ja, niet helder is. En die kan je wel, de overhand krijgen. De onhelderheid kan de overhand krijgen. En die onhelderheid die kan gewoon de baas worden, zeg maar. Zodat je het contact met de werkelijkheid verliest. Met die mensen probeer ik altijd hele gewone dingen te doen als dat gebeurt. Gewoon, wat voor kleuren zie je? Voel je mee? Pak me bij de hand. Waar sta je? Praktisch, heel praktisch terug in de werkelijkheid. Terug in de werkelijkheid. Weet je, ook niet gaan analyseren of uitpluizen, terug in de werkelijkheid. En soms hebben ze ook denk ik ook een stukje medicatie nodig. Of dat ze het vaak ook hebben. Wij vragen altijd, heb je medicijnen, gebruik je medicijnen? Als mensen dat proberen bijvoorbeeld af te bouwen, in de tijd nooit te abrupt, gewoon geleidelijk. En ja, dit zijn natuurlijk wel randgevallen. Dit is niet wat iedere keer voorkomt. Er zijn wel randgevallen, maar het gebeurt wel. Je moet er wel rekening mee houden. Maar als je echt in de war bent, als je heel erg in de war bent. Een keer kwam hier iemand 's morgens binnen en die zei, ze willen me opsluiten, help me. Ja, die werd opgenomen en die werd in de cel geplaatst. Ja, ik vond hem helemaal niet gek, in die zin. Niet gek, want hij had een hele grote spirituele ervaring. Maar dat is, daar moet je toch heel voorzichtig mee zijn om dat te duiden. En ja, hij is opgenomen. Later is hij ook weer, een paar jaar heeft hij weer heel goed gefunctioneerd en uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Toch. Weet je, maar toen had ik al geen contact meer met hem. Dus ja.
Ja, er wordt wel gezegd dat de grens heel subtiel is tussen die gekte en een spirituele ervaring.
Ja, dat was bij die jongen ook. Die had het gevoel dat hij dus zo'n sprong gemaakt had, of dat het dus zo in de stilte terechtgekomen was en in het niets. Maar als hij daar iets van zei of iets over vertelde, dan verstond niemand dit. Want iedereen verklaarde hem dan eigenlijk voor gek van zijn omgeving. Dus ja, waar ligt de oorzaak? Moeilijk te zeggen. Moeilijk te zeggen. En uiteindelijk zal er natuurlijk ook zoiets zijn als dat het je... Kijk, dan is het boeddhisme eigenlijk toch... Die zegt van uiteindelijk gebeurt niets voor niets. Alles heeft oorzaak en gevolg. Misschien moest hij dit in zijn leven doormaken op deze manier, denk je dan.
Dit is nou heel extreem natuurlijk en gelukkig hebben we daar niet zo vaak mee te maken. Maar wat we natuurlijk wel allemaal kennen, dat zijn de gewone emoties als jaloezie, woede en angst. Daar vertelde je al iets over. Hoe help je mensen daarbij?
Nou, daar vind ik dat de Boeddha echt hele goede hulpmiddelen in geeft en hele goede richtlijnen en handvatten. Bijvoorbeeld met de Vipassana meditatie. Ik vind het werkelijk een... Ik vond het zo'n openbaring dat die kennis eigenlijk al die tijd al bekend was, terwijl ik langs een hele andere weg ging en alsmaar leerde en methodieken leerde om mensen goed te helpen en effectief te helpen, ontdek je dan opeens dat de Boeddha dus zegt, oké, voor iedere emotie is er gevoel. Voor ieder gevoel is er contact. Als er contact is, is de voorwaarde voor gevoel. Als er gevoel is, is het prettig, is het onprettig. Dat leidt naar gehechtheid of naar afkeer. Gehechtheid en afkeer zit je meteen al in de emoties. Afkeer wil ik niet, weg ermee. En de andere kant is willen, verlangen, vasthouden, kunnen krijgen, opwinding enzovoort. Voorkeur, heel sterk voorkeur en afkeer. Daar geeft de Boeddha geweldig met opmerkzaamheid, geweldige weg en hulpmiddel. Als je opmerkzaam kunt zijn, als je weet wat je voelt, als je weet dat je prettig voelt, weet dan dat daar, als je niet opmerkzaam bent, dat je heel makkelijk voorkeur ontwikkelt en daarmee meegaat. En als je niet opmerkzaam bent en je hebt een slecht gevoel dat je met iemand of met wat dan ook, met het object wat je ziet, of het nou een persoon is of iets anders, dat je dan heel makkelijk afkeer ontwikkelt. En ja, afkeer, maar ook dat je er niet mee te doen wilt hebben. En als je wel opmerkzaam bent, dat je dan daar die keten, die slier, die begint te werken, automatisch haast, weet je, dat je die daardoor kunt doorbreken. Ja. En dat is eigenlijk de hele oefening van de Vipassana meditatie.
Ja, dus de keuze, het gaat eigenlijk om een keuzemoment in dat contact.
Het gaat om bewustzijn. Het gaat om bewustzijnsmoment. Dat je ziet wat er in jezelf gebeurt. Dus in het contact krijg je meteen dat in jou is er, ontstaat er voorkeur en afkeer. Dus hoe vlugger je dat kunt zien, ja, je bent een gewaarschuwd mens. Hoe wakkerder je bent, hoe minder je overgeleverd bent aan automatisch handelen. Willekeurig handelen. En dat is een groot goed. Dat is een groot goed. Ik heb altijd geweten, ook altijd met de counseling heb ik altijd geweten, in dat hele proces, wat ik toch ook 16 jaar begeleid heb, kwam ik echt tot de ontdekking dat we moeten naar bewustzijn toe. We moeten naar awareness, was het dan in het Engels. We moeten meer aandacht besteden aan het aware zijn, wat vooraf gaat aan het spreken, eigenlijk al aan het denken, spreken en handelen. Wij werkten vaak op handelen of op spreken, om dat te veranderen, om dat te verbeteren. Maar wat eraan vooraf ging, was dat bewustzijnsmoment. En ik was overgelukkig toen ik dat vond in de Vipassana meditatie. Daarom sprak me dat zo aan. En ik ben er heel gelukkig mee dat ook het hart van het boeddhisme is. Zoveel meer hoeft niet. En dan ontdek je gewoon dat de Boeddha alleen maar bezorgd was over hoe mensen gelukkig kunnen zijn. Weet je, en hoe je gelukkig kunt leven. En dat is zo, ik vind het zo geheel in elkaar zitten. En zo logisch.
Ja, En eenvoudig, hè?
En zo eenvoudig, en zo eenvoudig. En het pad ligt helemaal uitgeschreven. Ik wist ook niet wat ik ontdekte, dat het pad helemaal uitgeschreven lag. Ik bedoel, dat het helemaal uitgeschreven ligt nu naar de, gewoon naar het eindpunt, naar de verlichting toe. Dat je het gewoon maar hoeft te gaan. Dat je het pad moet gaan. Dat is, naar mijn gevoel, een enorme rijkdom. Dat er dat is in de wereld.
U hoorde een bijdrage van Jeanette Werkhoven. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande zaterdag 3 september is er in Duizel bij Eindhoven een Wereldvredesdag onder het motto Stil zijn voor vrede. Een van de organisatoren van deze dag is Dick Verstegen van de stichting Zazen. En hij is nu aan de telefoon. Wat houdt deze Wereldvredesdag precies in?
Het is dat we met zoveel mogelijk mensen stil zijn voor vrede. Dat is ook ons motto, hè?
En is het zoals de naam suggereert ook een wereldwijd evenement?
Nou, wat wij doen is stil zijn voor de wereldvrede. Dus daarom mogen we het ook Wereldvredesdag noemen, snap je?
Maar gebeurt het gelijktijdig ook op andere plaatsen in de wereld?
Nee, dat weet ik niet. Het is alleen zo dat wij hebben gezegd, in september zijn er veel vredesweken. Er zijn trouwens het hele jaar door zijn er vrij veel vredesinitiatieven. En iedereen plakt daar zijn eigen dag op. Maar we zagen dat er dus op internet dat er dus in september erg veel vredesinitiatieven waren. En toen dachten wij, nou, dan gaan we op 3 september gaan wij als het ware de aftrap verzorgen voor al die dingen.
En wat gebeurt er precies op zaterdag?
Nou, er wordt wel wat gezegd, onder andere door June Hogan, dat is de abt van het Zen-klooster Noorderpoort. Door mijn eigen Zen-leraar, Riens Ritkes, die ook de oprichter is van World Peace is Possible. Dat is een stichting. En door Dirk Horai Beemster, dat is een zenman die de wandeling gaat leiden. Want er is ook nog een wandeling aan verbonden van een ruim uur, misschien wel een kleine 2 uur. Langs de nieuw meanderend gemaakte Kleine Beerzen. Dat is een klein riviertje bij ons in de buurt.
En die wandeling gebeurt ook in stilte, neem ik aan.
En dat gebeurt helemaal in stilte, ja. Dus er wordt wel even wat gezegd en er wordt misschien ook wel een klein beetje, laten we zeggen, verstilde muziek gemaakt. Maar verder proberen we zoveel mogelijk stil te zijn.
En wat was voor u de aanleiding om dit evenement te organiseren?
Nou, mijn eigen zendcentrum in Duizel, vlakbij Eindhoven, bestaat 5 jaar. Dat is in 2000 begonnen. En toen dachten we van, nou, wat kunnen we nou eens organiseren dat een bredere betekenis heeft dan alleen maar ons eigen clubje. En toen zijn we hieraan gaan denken. Met name ook omdat mijn eigen zendleraar dus dat initiatief voor de stichting World Peace is Possible heeft genomen. En het enige wat daarbij het oogmerk is, dat is dat in de, hoe je dat zeggen, in de mindset van mensen het idee terechtkomt dat wereldvrede mogelijk is. En als je nu met mensen over vrede praat, dan kijken ze je vaak een beetje meewarig aan en dan zeggen ze van dat kan niet, hè, dat weet je toch wel, hè, Dick. En ik zeg ja, nou, ik denk dat wel kan. Het begint uiteraard bij jezelf, hè, maar ik denk dat het, laten we zeggen, het pluggen van het idee dat wereldvrede mogelijk is, dat een hele belangrijke zaak is.
En wat is dan de eerste concrete stap daarin?
Omdat nou, wij ook echt denken dat meditatie, dus wat wij beoefenen, hè, zen-meditatie, maar dat kan natuurlijk ook andere vormen van meditatie zijn, dat een essentiële factor is in het leren kennen van jezelf en in het bewerkstelligen van een, nou, laten we nou maar even zeggen, kort door de bocht, vrede in jezelf. En omdat wereldvrede begint bij vrede in jezelf, denken wij dat meditatie en stil zijn zou je kunnen in breed verband kunnen zeggen, daar erg gunstig voor is.
Ik kan me voorstellen dat mensen daar ook sceptisch op reageren. Zeggen, ja, een beetje stilzitten voor de vrede, wat heeft dat nou voor zin?
Ja, nee, maar kijk, er wordt zoveel geouwehoerd over vrede en zo, dat het belangrijk is om te beseffen, en dat willen wij graag proberen duidelijk te maken, dat stil zijn een hele goede manier is om vrede met jezelf te sluiten, zou je kunnen zeggen. En daar begint het hele verhaal mee.
En u noemde even eerder de World Peace is Possible beweging. Wat is dat precies voor organisatie?
Dat is een stichting en die heeft maar één doel. En dat is het idee werkbaar, of moet je het zeggen, het idee te laten ontwaken in mensen dat wereldvrede wel een mogelijkheid is. Omdat de meeste mensen het idee hebben dat het niet mogelijk is.
En hoe doen ze dat precies?
Door evenementen te organiseren, door t-shirts te verkopen, door allerlei publicaties. Kortom, door een website te onderhouden waar het een en ander op staat. Dus op die manier proberen ze gewoon op allerlei manieren die gedachtenstroom, zeg maar, te bevorderen, op gang te brengen en op gang te houden.
En hoeveel mensen verwachten u ongeveer aanstaande zaterdag?
Nou, wij verwachten er nu 100. En wij hopen op minstens het dubbele. Het is mooi weer. Het is een prachtige omgeving. De wandeling start in een schitterende beeldentuin in Duizel. Die is aangelegd door een landschapsarchitect. Die de partner is van een beeldhouwer, vrouwelijke beeldhouwer. En dus die hele tuin is niet alleen schitterend aangelegd, een hele grote tuin van hectaren, hè, maar er is bovendien staan er ook schitterende beelden in. Dus daar beginnen we, daar lopen we echt zo doorheen. Dan gaan we er op een gegeven moment uit en dan gaan we langs de weer meanderend gemaakte kleine Beerzen lopen. Dat is een klein riviertje bij ons in de buurt. Ja, dan lopen we zo weer terug op een bepaald ogenblik naar Duizel, waar ons centrum is. Daar is dat dorpsplein ook waar het allemaal begint.
En stel dat er nou ineens duizenden mensen komen, kan dat?
Ja, dat kan.
Is daar plek voor?
Ja, dat kan. Dat is zelfs met parkeren hebben we daar een oplossing voor gevonden. We hebben dus allerlei werkgroepen. De werkgroep vervoer en de werkgroep parkeren. De werkgroep wandelen, de werkgroep smis enzovoort.
Dus heel Duizel is gemobiliseerd,
ja,
begrijp
ja.
ik.
Heel Duizel moet op de been. Minstens Duizel en ook Eersel, hè, waar Duizel toe behoort. En het is een initiatief dat wij met posters overal bekendgemaakt hebben, advertenties en zo. En dat is echt bedoeld niet alleen voor zenmensen of andere boeddhisten, maar voor elke cultuur, voor elke gezindte zou je kunnen zeggen. Iedereen kan meedoen.
Nou, de oproep is bij deze gedaan.
Ja, om 10:30 aan het Smitseind in Duizel.
Heel goed.
En www.stichtingzazen.nl. Daar kunnen ze meer op vinden.
We hoorden Dick Verstegen van de Stichting Zazen in het Brabantse Duizel. Nu de zomervakantie weer voorbij is, organiseren veel boeddhistische centra open dagen. Morgen, op 1 september, is er een open avond in het boeddhistisch centrum Haaglanden, in de Copernicusstraat 29 in Den Haag. En die avond begint om 19:30. Op 3 september is er een open dag in het boeddhistisch centrum Amsterdam, in de Palmstraat 63. En die dag loopt van 11 tot 5:00 middags. In de Werfkelder, aan de Oude Gracht 297 in Utrecht, organiseert het centrum een tweetal informatiebijeenkomsten waar u kennis kunt maken met hun docenten en de opzet van hun cursussen. De bijeenkomsten beginnen om 11:30 en om 13:00. In Zeist, in het Walcard Centrum aan de Kerkweg 19, organiseert Centrum een soortgelijke bijeenkomst die aanstaande zaterdag om 14:30 begint. Het Nyingma Centrum houdt komende zaterdag een kennismakingsdag met onder andere een proefles Kumye, een Tibetaanse ontspanningsmethode. De dag begint om 14:30 en het Nyingma Centrum is gevestigd aan de Reguliersgracht 25 in Amsterdam. Op zondag 4 september heeft Ceres in Breda een open dag die begint om 12:00, waarbij u kunt kennismaken met hun yoga- en meditatiegroepen en hun cursussen. Ceres is gevestigd in de Ceresstraat 29 in Breda. Ook het Maitreya Centrum in Amsterdam heeft aanstaande zondag een open dag en die begint om 11:00. Maitreya Centrum vindt u aan de Brouwersgracht 157 in Amsterdam. In het Rotterdamse centrum Poensok Tjöling is op zondag 4 september de Tibetaanse monnik Amnyi Trulchung Rinpoche op bezoek, waar hij een Vajrasattva-initiatie zal geven. Deze begint om 10:30 en het centrum is gevestigd aan de Rode Rijsselaan 25B in Rotterdam. Tot 15 september kunt u in de Young Gallery in Brussel nog de tentoonstelling Pilgrim bezoeken. Op deze tentoonstelling zijn 64 foto's te zien die door de Amerikaanse acteur Richard Gere in het Himalaya-gebied zijn gemaakt. De opbrengst van de tentoonstelling en de verkoop van zijn gelijknamige boek Pilgrim worden gebruikt om de Tibetaanse zaak te ondersteunen. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Ilko Wijzelaar, Zeshien van der Plas, Peter Meiwes en Jeannette Werkhoven. Presentatie Marloes Lazaal, eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch te bereiken. Tijdens kantooruren op nummer 035-677-1611. Met ingang van september krijgt de Boeddhistische Omroepstichting elke zondag van 7:30 tot 8:00 s'avonds een half uur extra zendtijd op radio 747 AM. Komende zondag is dit half uur gewijd aan de situatie van de Tibetaanse Panchen Lama, die 10 jaar geleden door de Chinese overheid werd ontvoerd en van wie sindsdien taal nog teken is vernomen. Volgende week woensdag zijn we er weer. Net als vandaag om 4:00 middags. En dan kunt u luisteren naar een interview met de Nederlandse Theravada-monnik Kunan Karo. Een reportage over de heropening van het Shambhala Meditatiecentrum in Amsterdam. En in de kookrubriek Instructies voor de Kok heeft Tenzo Willem het over tempura. Gefrituurde groenten met een dipsaus. Graag tot dan.
Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yamye Namona mwenye Soya weza Mona mwenye Aluka mumba Mona mwenye Soya weza Mona mwenye Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yamye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga nguma Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga nguma Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze